overgangsklachten worden vaak niet als zodanig herkend.
Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin meer in sociaal gedoe.
Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor 1000 man. En dat dan de hele dag door.
Ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
Kramp op mijn borst. Het doet ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem snakken.
Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toch niet gek? Welkom bij de tweede aflevering van We zijn toch niet gek, die in het teken staat van hormoonsuppletie. Bio-identieke hormoonsuppletie om precies te zijn. Wat is het, wat doet het en hoe gebruik je het? In de vorige aflevering vertelde ik aan het eind aan psycholoog Nienke Wijnands wat het voor mij heeft gedaan. En die gedachte wil ik graag nog even afmaken.
Ja, het feit dat jij dus zegt van ik voel me als 35, vaak interpreteren ook weer mannen dat zo van, of artsen eigenlijk, van oh mevrouwtje wil eeuwig jong blijven. Dat heeft niets mee te maken.
Het heeft, hiervoor voelde ik me een soort larf, die op een gegeven moment een beetje dacht van oh nou ja, als ik wil, geef mij maar een paar boekjes. En, terwijl ik ook dacht van ja maar fuck, ik moet nog 17 jaar, hoe ga ik dit doen? Ja. En ineens is dat gewoon weer helemaal opgeslagen en heb ik gewoon al met daadkracht en denkkracht en concentratievermogen.
Ja, nou, het is eigenlijk ook heel nuttig dat je dit nu noemt, want de echte grote groep van symptomen verschilt ook heel erg bij vrouwen. Ten eerste per persoon, dus echt individueel. En ten tweede ook in welke fase. Want wat je hoort over postmenopausaal is dat vrouwen vooral inderdaad energiegebrek, moe zijn, niet meer kunnen concentreren, niet meer kunnen nadenken. En daar werkt juist het oppeppende effect van de behandeling. Mm-hmm. En die voelen zich weer fit en die krijgen weer energie en die kunnen de wereld weer aan. Ja. En die perimenopausale vrouwen, dus die veel jongere vrouwen vaak, die voelen juist de hele dag een gierende gejaagdheid, angst, stress, paniek. Ja. En die willen gekalmeerd worden. En die willen niet gekalmeerd worden door antidepressiva en angstremmers. Die willen ook weer zichzelf zijn.
We willen gewoon weer onszelf zijn, zo simpel is het. En we voelen ons niet hetzelfde door de schommeling van oestrogeen aan het begin van de perimenopauze en een gebrek aan oestrogeen rond je 50ste. Hormoonsuppletie, dus het weer toevoegen van die hormonen die je tekort komt, is een heel makkelijk en doeltreffend middel. En toch maakt maar 5% van de Nederlandse vrouwen gebruik van deze mogelijkheid, tegen 25-50% in de ons omringende landen. En dat, terwijl dat aantal eigenlijk 80% zou moeten zijn. Want dat is het aantal vrouwen dat van haar klachten af is door hormoonsuppletie.
Wat ik daar schrijnend aan vind, wat we net al zeiden, als je dan leest hoe die vrouwen zich voelen. Ik bedoel, het is echt hele zware mentale last om te dragen. En er valt altijd iets om. Dus op een gegeven moment is het of het werk of de thuis situatie, mm-hmm. of de vrouw zelf gewoon die gewoon echt helemaal omvalt.
Ja. Ja, want ik heb destijds, ik werd eigenlijk zo verpletterd door alles en alle drukte om me heen, dat een belangrijke aanleiding is geweest voor de scheiding. Omdat ik voelde echt, ik ga hier aan onderdoor en aan deze drukte en op deze manier kan ik er niet zijn. Ik moet mezelf uit deze situatie halen, gewoon een deel van de week, zodat ik bij kan komen.
Ja. Nou ja, je hoort ook, er was volgens mij in het Engels een specifieke term, want vrouwen krijgen ook een kort lontje, maar irriteren zich ook aan alles. Dus er was in Engeland een soort term van partner aversion, dus weerzin tegen je partner. Ja. Wat heel veel vrouwen zeggen van, het heeft een enorme wissel getrokken op mijn relatie. Nou, leef maar eens inderdaad met een menopausale vrouw, maar ook ben maar eens een menopausale vrouw. Ja. Dus het is voor beide partijen extreem heftig. Maar ook die cijfers uit Groot-Brittannië, dat 1 op de 10 vrouwen daardoor stopt met werken. Ja. En 40% minder gaat werken. Dat is dus niet iets verzonnens. Vrouwen vallen echt uit en dat is of op het thuisfront of op het werkfront.
Ja.
De vrouwelijke mens is naast de walvis de enige soort die voor de dood, of ruim voor de dood, de vruchtbaarheid verliest. En het is best interessant. Er zijn mensen die aan het nadenken zijn. Die zeggen, weet je, misschien is dit toch wel ergens een evolutionair foutje. Want mensen die roepen dat de overgang iets natuurlijks is. En die zeggen, mensen gaan daar al sinds mensenheugenis doorheen. Nee, dat is niet correct. Want vroeger, en dat is echt niet zo heel lang geleden, werden we niet ouder dan 50 jaar. Dus
precies.
Misschien is het vrouwelijk mensenlichaam er wel niet op gebouwd om zo lang te leven zonder hormonen. Daarnaast zijn er ook artsen die zeggen, natuurlijk is ook een vaag begrip. Kijk, een botbreuk is ook natuurlijk. Diabetes is ook natuurlijk. Want wat betekent natuurlijk? Dat het voorkomt in de natuur. Ja, kanker is ook natuurlijk. Het is niet positief natuurlijk, maar het is wel natuurlijk. Dus vervolgens kun je ook kijken naar de mate van lijden. Natuurlijk krijgt iemand die kanker heeft, krijgt chemo. Dat is ook een verschrikkelijk middel. Maar dat doe je om iemand in leven te houden. Iemand die niet goed kan zien, die geef je een bril. Iemand die diabetes is, daar heb je ook wel... Mm-hmm. Waarom? Ja. Dus bij een probleem wat vrouwen zoveel leed bezorgt, zou je dan zeggen van nee, dat mag niet, want het is zogenaamd een natuurlijk proces.
Ja. Nou ja, ik denk ook dat dat komt doordat er zo'n angst is voor hormoonsuppletie.
Ja.
Behalve dat er niet zoveel kennis over is, is er ook heel erg veel angst. Want er wordt meteen geroepen, nee, daar krijg je borstkanker van, verhoogde kans op borstkanker en... Ja, of vrouwen hebben zoiets, hebben inderdaad allerlei klachten en die denken dit komt door hormonen. Nee, ik wil niet meer aan de hormonen. Terwijl...
Ja, terwijl de hormonen hun wel parten spelen op dat moment.
Zegt gynaecoloog Dorenda van Dijken van het OVG in Amsterdam.
Ja, dat, ik vind dat zo typisch calvinistisch Hollands. En ja, weet je, het is voor iedereen zijn eigen keus. Je moet het doen zoals jij je er goed bij voelt. Francine Ome is gestopt met werken en lekker in de moestuin gaan zitten. En die is er op die manier goed doorheen gerold. Ja, mijn zegen heeft iedereen. Maar niet iedereen kan het zich permitteren om 10 jaar of wat is het, 5, 6 jaar te stoppen met werken.
Nee, dus, we moeten nog 16, 17 jaar.
Ja, dus. En we weten wat voor impact overgangsklachten op je werk en op arbeidsverzuim en op de werkvloer kunnen hebben. Dus ik zie het liever anders. Ik denk als je hoge bloeddruk hebt of je hebt suikerziekte, dan neem je daar ook iets voor. Mm-hmm. En ja, wij waren de laatste in Nederland met pijnbestrijding bij de bevalling ook, hè?
Ja.
En wij zullen dus ook de laatste zijn in Nederland die de overgang serieus nemen en die daar iets mee gaan doen. Ik zou soms tegen vrouwen willen zeggen, loop eens een dagje mee op mijn poli. Want als wij vrouwen zien zitten die te zeggen van, ik heb 10 jaar al geleden. Ik wou en nu mag ik niet meer, want ik ben te laat.
Ja.
Of ik moet mijn baan moeten opgeven, want ik had een burn-out. Als ik terugkijk, heeft de overgang geeft geen burn-out, maar het speelt zeker een rol. Dat ik denk, er zijn zoveel gemiste kansen.
Ja.
We leven in een tijd dat het allemaal kan. Ja. En als je ziet wat vrouwen slikken, smeren, waar ze zich mee in laten spuiten, zonder ook maar kritische vragen te stellen hoe gevaarlijk het is, dan denk ik, alcohol. Dagelijks alcohol, meer dan 12 eenheden per week, geeft een dubbel verhoogd risico op borstkanker. Ja. Veel meer dan dat hormoontherapie ooit kan doen.
Ja.
Dus ik vraag wel eens, als ze zeggen, zo slecht die hormonen, krijg je kanker van. Dan vraag ik wel eens, drinkt u ook wel eens een glaasje wijn? Zo ja, hoeveel drinkt u dan? Nou, 1-2 flessen per week is niet ongebruikelijk hoor.
Nee, nee.
Dat kan echt meer kwaad. Ja, ik vind het niet meer van deze tijd.
Nee.
Nee, en wij lopen in Nederland echt achter de troepen aan, hoor.
Mm-hmm.
Alle landen om ons heen is het en meer bespreekbaar en worden vrouwen beter geholpen, wordt meer hormoontherapie voorgeschreven.
Ja.
En ja, als je vrouwen vraagt van wat doet hormoontherapie voor je? Nou, dat is... Er zijn verhalen genoeg. De kans na je 40ste om borstkanker te krijgen van alcohol of van de pil is groter dan van hormoontherapie. Echt waar.
Ja, waar komt die angst voor borstkanker nou vandaan? Die is vooral gekomen nadat de resultaten van een grote gezondheidsstudie, de Women's Health Initiative, in 2002 werden gepresenteerd. En daarin werd hormoontherapie in verband gebracht met een hoger risico op trombose en borstkanker. Maar met dat onderzoek was van alles mis.
Dat is de Women's Health Initiative studie. Dat was een studie die gedaan is omdat ze merkten dat hormoontherapie zo goed werkte bij vrouwen. waren een aantal onderzoekers in Amerika en die hadden bedacht dat als het bij vrouwen in de overgang zo goed werkte, dat het misschien voor oudere vrouwen, en maar 10% van die studiegroep waren vrouwen in de leeftijd in de overgang aan wie we het voorschrijven, en 80-90% was dus echt 60, 70, zelfs 80 plus. Dus dat is een andere groep vrouwen. Er werd gewerkt met synthetisch oestrogeen, dus niet dat bio-identieke wat we tegenwoordig in Europa al jarenlang doen. En er werd gewerkt met een type progestageen wat inderdaad iets meer risico gaf op borstkanker. Dus het zijn appels met peren, het is een oudere groep vrouwen, het zijn andere producten. Er werd ook toen nog helemaal niet gekeken naar die toedieningsvormen via de huid, die veel veiliger zijn. En in die studie die toen gedaan is, is bijvoorbeeld ook niet gecorrigeerd, wetenschappelijk gezien, voor vrouwen met overgewicht, waarvan we weten dat dat meer risico op borstkanker geeft, vrouwen met overmatig alcoholgebruik, vrouwen die roken, vrouwen met een voorgeschiedenis of meer risicofactor hart en vaten. Dus het zijn echt de appelen en de peren. En op de een manier blijft dat maar op mensen hun netvlies hangen, wel steeds minder gelukkig. Maar de huidige studies tonen echt aan dat als je goede zorg op maat doet, dat het dan echt absoluut veilig is. Onder de 50 is hormoontherapie sowieso veilig, geeft geen verhoogd risico. Boven de 50 is het afhankelijk van het type progestageen wat vrouwen gebruiken, van de dosering, van het type hoeveelheid oestrogeen en van de duur van gebruik. En we gaan er naartoe en de huisartsrichtlijn is daarin vooruitstrevender dan de gynaecologenrichtlijn, want die zegt van zo lang als nodig is en zo laag als mogelijk is. En ja, ik denk dat we er echt naartoe gaan dat we in hele lage doseringen vrouwen veel langer kunnen voorschrijven dan dat we nu denken.
Ja, want vroeger was het zo dat het, je mocht het een jaar, anderhalf jaar.
Ja, dat is onzin. Dat was echt uit de huisartsenrichtlijn. Ja. En wij hielden aan en houden soms nog wel aan. Onder de 50 maakt het niet uit, maar boven de 50 liever niet langer dan 5 jaar. En ook daar zitten nuances in. Gezonde vrouwen die dus geen extra risicofactoren hebben, met een gezond gewicht, geen hoge bloeddruk hebben, die mogen veel langer doorgaan dan als die vrouwen wel een rugzakje hebben met risicofactoren. En in die studie van 22 jaar geleden kwam uit dat vrouwen die alleen oestrogeen gebruikten en geen progestageen, dat die aanzienlijk minder kans hadden op het krijgen van borstkanker dan vrouwen die geen hormonen gebruikten in de controlegroep. Dus oestrogeen beschermt op een bepaalde manier ook tegen borstkanker. En die vrouwen zijn ook nog vervolgd, hè? Meer dan 20 jaar lang. En die hebben minder kans op borstkanker dan vrouwen die niks gebruikten.
Hoe ouder je wordt, hoe meer risico op borstkanker. Dat is gewoon zo. Met de leeftijd neemt het risico toe. Dus dit was een totaal niet representatieve studie. Dus dat is,
met middelen die wij hier helemaal niet hebben.
Nee, want het middel wat daar gebruikt werd is in Nederland überhaupt nooit op de markt geweest.
Nee. Maar het heeft volgens mij wereldwijd voor enorme aversie tegen hormoons.
In Groot-Brittannië stond het op dezelfde dag op de pagina als een of andere dramatisch nieuws over Charles en Diana. Maar stond een grote kop HRT raises risk breast cancer. Echt in chocoladeletters op de voorkant. En daarvan bleek dat uiteindelijk 50% van de vrouwen in Groot-Brittannië die het gebruikt op dat moment meteen echt de dag daarna plop in de prullenbak. Want hier krijg ik borstkanker van.
Ja.
Terwijl zij dus al nieuwere generatie middelen gebruikten. En de huidige middelen zijn nog weer veel veiliger.
Ja.
En ook dan, kijk, aan transdermaal oestrogeen, aan transdermaal bio-identiek oestrogeen gebruik zit geen enkel risico, alleen maar voordelen. Aan bio-identiek oestrogestan, dus progesteron, gebruiken zit geen enkel nadeel, alleen maar gezondheidsvoordelen. Maar zelfs als je die gecombineerde vreselijke femoston zou noemen, ja, daar is dus een verhoogd risico en dat moet op een bijsluiter komen. Maar dat risico is minder dan wanneer je 2 glazen alcohol per dag drinkt. Dat risico is veel lager dan wanneer je te zwaar bent. Dus zelfs die generatie middelen al was veel minder schadelijk dan een heleboel andere dingen die we doen. En nog veel erger, veel minder verhoogd risico dan bijvoorbeeld gewoon het gebruiken van de meest reguliere anticonceptie. Dat wordt wel gewoon voorgeschreven. Ja, de bijsluiter stelt ook duidelijk wat daar de risico's van zijn. Maar daar is onder artsen geen angst voor. Dus er zijn ook heel veel vrouwen vandaag de dag nog die bij de huisarts aankloppen met ik heb hormoonsuppletie nodig. Mm-hmm. Die hebben zich ingelezen en die weten ik wil bio-identiek.
Ja, en zolang ze nog een cyclus hebben.
Dan zeggen ze, oh mevrouwtje, u moet gewoon aan de anticonceptie.
Ja.
En als je dan niet stevig in je schoenen staat of je hebt je niet volledig ingelezen. Nou, dan ga je met anticonceptie naar huis. Mm-hmm. Wat een veel. En als het werkt voor je kan het prima zijn. Maar dan moeten we wel iedereen open en eerlijk zijn dat dat meer risico op borstkanker en trombose met zich meebrengt dan de huidige generatie bio-identieke hormonen.
Ja, ja, het is zo ongelooflijk dat niet iedereen dit weet.
Nee.
En dat er onder huisartsen nog steeds zoveel huiver is.
Dus als je ziet wat die documentaire in Groot-Brittannië gedaan heeft. Is een Britse actrice, presentatrice die zelf ook heel veel last heeft gehad, heeft die documentaire gemaakt.
Mm-hmm.
Die is op Channel 4 uitgezonden. Nou, ze zei, er is nog nooit bij een uitzending van Channel 4 zoveel reacties geweest. Dus vrouwen door het hele land zaten op de bank en dachten ofwel, oh mijn god, dit ben ik. Of, oh, had ik dit maar eerder geweten. Of huilend, of weet ik wat.
Mm-hmm.
Of hadden een partner, of een zus, of een vriendin, of een werknemer, of een werkgever. En naar aanleiding daarvan is er daar gewoon echt wat veranderd. Dus zijn de richtlijnen aangepast? Zijn bijvoorbeeld simpele, maar toch belangrijke dingen. Als een vrouw van menopausale leeftijd zich presenteert met sombere, depressieve of anderszins mentale klachten, mag de eerste lijns vorm van behandeling niet langer antidepressiva zijn, maar moet eerst gekeken worden naar hormoonsuppletie. Weet je, dat soort dingen.
Ja.
En ook in Groot-Brittannië zie je trouwens helaas nog steeds dat in theorie, op papier, is het allemaal bekend. En ook daar komen vrouwen nog bij hun huisarts aan in hun dorp. En die man die draait met zijn ogen en die denkt, mevrouwtje, waar heeft u het over? Dus neemt u maar de pil of suck it up, weet je. Je moet er doorheen.
Ja.
Maar ik merkte wel dat qua bewustwording daar heel veel gebeurd is. Dus dat ik denk, nou ja, zo is dat. Daar moeten we ook naartoe.
Kijk, die huisartsen, daar wordt altijd heel erg op gemopperd. Maar dat valt wel mee, hoor. Er zijn heel veel huisartsen, in ieder geval hier in de regio, heb ik alleen maar aardige huisartsen die het goed oppakken al jaren. En als ze er niet uitkomen, dan nemen ze heel laagdrempelig contact op. Maar ook uit de rest van Nederland. Maar het is een beetje, en daarom verspreiden we dat ook. Als je dit niet weet, dan denk je er niet aan.
Nee.
En we merken dus dat we een soort bewustwording ineens creëren. Vrouwen herkennen zich in het verhaal. En dat vrouwen zelf ook zeggen van, dat ben ik gewoon. En dan gaan ze naar hun huisarts. Wij proberen juist ook webinars te geven en die informatie onder huisartsen te verspreiden. En we proberen een enorm netwerk op te zetten waarin dus andere zorgverleners hier ook ervaring mee hebben of dat met elkaar kunnen delen of opdoen. Ook vanuit de huisartsen zelf wordt er veel over aan nascholing gedaan. In de richtlijn staat het nu, maar dat is pas sinds een jaar. Dat is nog maar heel kort. Maar huisartsen erkennen nu dat het wel serieus genomen moet worden en dat er een groep vrouwen is die er wel degelijk last van kan hebben.
Mm-hmm.
En naast de standaard, de richtlijn die ze hebben, hebben we nu ook op thuisarts.nl keuzetabellen gemaakt. Er komt nu ook een keuzehulp aan, die is bijna klaar. Mm-hmm. Waarin je dus als vrouw zelf kan aanvinken, ik heb dit, ik heb dat. En dan rolt er dus als het ware een soort van adviesje uit. Dus dat je dus zelf uitkomt bij wat voor jou het beste zou zijn.
Ja.
De informatie over die verschillende producten staat ook in de keuzetabel. Die staat er nu al in, die is al gepubliceerd.
En dat is op thuisarts.
Thuisarts.nl. Ja. Maar alle ins en outs, ja, dat is echt kennis die een zorgprofessional moet hebben.
Ja.
En ja, als het niet, het zit bij de huisartsen nog steeds niet in de opleiding. Als deze huisarts toevallig net niet die nascholingen gevolgd heeft, ja, dan weet hij niet, want ze moeten al zoveel weten.
Ja.
En ja, ik kom bij heel veel huisartsenpraktijken in Amsterdam. Nou, volgens mij ben ik daar bijna allemaal geweest. Een avondje in de praktijk. En dan zie je gewoon daarna dat ze zeggen, wow. En dan gaan ze het ineens allemaal doen. En ze staan er hartstikke open voor. Maar het is voor hun soms ook nog een beetje nieuw terrein.
Ja, want ik had eentje in Amsterdam die, nou ja, dat was, die is echt nog, terwijl het eigenlijk een hele jonge arts is nog, die zei, Nee, daar krijg je borstkanker van.
Ja, maar dan moet hij echt een hoek opzoeken en zich heel hard gaan schamen. Want dat is echt uit de oude doos. En dat hebben ze dus in die richtlijn ook genuanceerd. We hebben ook een handleiding geschreven over hormoontherapie. Waar, die zit in de algemene database-richtlijn waarin je alles kan zien. Ja. Wat de mogelijkheden zijn. En jonge huisartsen horen dit al helemaal niet meer te roepen. Want die hebben wel de nascholing gevolgd.
En is dit, zit dat ook allemaal in die richtlijnen voor huisartsen? Want het is mijn ervaring dat je dan, als je zegt van oh, en ik heb met nachtzweten bijvoorbeeld, nou, dan krijg je femoston. Ik heb nog nooit gehad dat een huisarts iets anders voorschreef.
Nou, daarin is die nieuwe richtlijn juist heel fijn. Want je hebt eigenlijk van hormoontherapie twee varianten grofweg. Mm-hmm. Je hebt de toedieningsvorm als tablet. En dat is wat je net noemde. Maar die heb je ook in verschillende varianten. Maar je hebt ook de toedieningsvorm via de huid. En het oestrogeen is in alle vormen bio-identiek. Maar de toedieningsvorm via de huid, daarvan weten we dat die gaat niet langs je lever. Dus die heeft geen tromboserisico, is beter voor hart en vaten. En die heeft een veel stabielere opname in je bloed. Dus je krijgt een stabielere spiegel. Dus vrouwen die last hebben van stemmingsklachten, die doen het beter op die toedieningsvorm via de huid over het algemeen. En dat combineren we met het bio-identieke progesteron. Mm-hmm. Dat is veiliger, nog veiliger dan dat synthetische wat voor je borstweefsel, maar dat heeft als bijwerking dat je er een beetje slaperig van wordt. En die bijwerking kan juist een win-win zijn, want eigenlijk is slaap bijna het beste medicijn. Als je beter slaapt, dan zie je ook vaak dat je minder moe bent, dat het kortere lontje minder op de voorgrond staat en dat je je beter gaat voelen. En die vorm van hormoontherapie staat ook uitgebreid in de nieuwe huisartsenrichtlijn. En huisartsen, eigenlijk zie je op dit moment een beetje een trend dat, ja, het is nu bijna 50-50, maar we neigen ertoe dat die toedieningsvorm via de huid, die is echt wel in opmars. En die hebben we in Nederland in drie vormen. Een pleister, een spray en een gel. En die doet het over het algemeen. En die heeft dus ook minder, die is beter voor hart en vaten ook. En ook beter voor je vetspectrum, voor je cholesterolwaardes en dergelijke. En vooral voor je vrije vetten. Je triglyceriden. Nee. Dus, maar ook voor je bloeddruk. Dat is, net als een anticonceptiepil, kan dus een tablet met hormonen en het synthetische progestageen, kan ook een wat verhoging van je bloeddruk geven. En dat doet die andere vorm dus niet.
Oké, dus dat is gewoon via de huid?
Maar je hebt pleisters. En die pleisters die plak je twee keer per week. En die plak je, ik zeg altijd, waar je bikinibroek zit. Maar die zie je dus wel zitten. Het zijn waterbestendige pleisters. Twee keer per week is voldoende. Die heb je ook in verschillende doseringen. Je hebt een spray. En dat is gewoon net als een parfum, zeg maar. Die spray je op de binnenkant van je onderarm, bovenarm of bovenbeen. En die droogt heel snel op. En die zie je dus niet zitten. Die doe je dagelijks. En je hebt ook een gel. En daar geldt hetzelfde voor als de spray. Die doe je ook dagelijks. En het is wat iemands voorkeur heeft. Als je nog een baarmoeder hebt, moet je het dus altijd combineren met progesteron. Dus dat is één tabletje voor de nacht.
Mm-hmm. Maakt dan denk ik ook nog wat uit of je dat spiraal hebt, dat hormoonspiraal. Dat is toch progesteron wat wordt afgegeven?
Ja, dat is, maar daar zit niet het veilige type progesteron. Progesteron in, maar aan de andere kant wordt het wel heel weinig afgegeven. Kijk, het is zo dat je moet ook onderscheid maken tussen vrouwen met een baarmoeder en zonder baarmoeder. Als je een vrouw met een baarmoeder oestrogeen geeft, krijg je weer aangroei van baarmoederslijmvlies. Als je dat niet tegengaat, want dat staat ook in die pleisters en bij alle oestrogeen staat dat het een hoger risico geeft op baarmoederkanker. Dat klopt. Dus daarom moet je bij vrouwen met een baarmoeder naast de oestrogeen ook een progestageen geven. En een spiraal kan bijvoorbeeld prima dat zijn. Maar die is qua veiligheid in combinatie met oestrogeenhormoontherapie, alleen oestrogeen, is die maar 3 jaar onderdrukt die dat slijmvlies goed. Dus dat moet je ook weer weten. Ja. Vrouwen zonder een baarmoeder hebben alleen... Dus dat progestageen, het risico op borstkanker zit in type progestageen. Mm-hmm. En dat progestageen is alleen nodig als je een baarmoeder hebt. Dus niet voor... Dat doet verder eigenlijk weinig anders. Ja, er zijn mensen die zeggen wel, het is een rustgever. Dat natuurlijke progesteron, dat klopt ook wel een beetje. Vrouwen zonder een baarmoeder hebben alleen aan oestrogeen genoeg. En dan komt er ook weer een nieuw tablet in waarin het bio-identieke oestrogeen gecombineerd is met het bio-identieke progesteron in één tablet. Dus dat is ook weer, dus er komt alweer van alles aan.
Ja.
Maar die heeft ook weer geen tromboserisico of iets. En, ja,
en ik heb ook eens iets gehoord over fito.
Ja, fito-oestrogenen. Ja. Nou, dat fito-oestrogenen zijn eigenlijk planten, bepaalde planten hebben een oestrogeenachtige werking. Ja. Bijvoorbeeld soja is bekend.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld rode klaver. Het zit in hol. Het is nog een plantje met witte bloemetjes, dat heet zilverkaars. Ja, eigenlijk is, als je kijkt naar de onderzoeken die daarna gedaan zijn, de bewijskracht dat dat werkt is vrij laag. Mm-hmm. Maar er is een groep vrouwen die daar baat bij heeft. Wij adviseren wel altijd om een EMA geregistreerd product te kopen. Ja. Niet zomaar ineens soja gaan eten en niet zomaar ineens zilverkaars gaan kopen zonder dat het echt een geregistreerd product is. Want het kan ook kwaad, hè? Zilverkaars kan ook giftig zijn voor je lever. Mm-hmm. Ik ben gewoon ook altijd door huisartsen te bellen. En ik heb liever dat ze bellen en dat ze overleggen en dat ze iemand goed kunnen helpen dan dat ze maar wat doen. Maar het lastige is dat tablet wat jij noemde. Ja. Ja, die is natuurlijk wel de meest bekende.
Ja.
En deze vorm is voor huisartsen nog niet zo bekend. Maar het komt er echt aan.
Ja, dat,
maar het is een beetje, als ze het niet zo goed kennen, dan vinden ze het een beetje spannend wat ze ermee moeten.
Ja.
Dan, en het is gewoon ervaring opbouwen.
Ja.
We merken dat die jongere generatie veel meer op die bio-identieke hormonen en zich veel meer thuis voelt met het voorschrijven van die variant van hormoontherapie. Ja.
Nou ja, zelf merk ik daar helaas niet heel veel van. Ik ben bij mijn vorige huisarts weggegaan omdat hij niet mee wilde werken. Maar ook mijn nieuwe huisarts, die nota bene de nascholing bij Dorenda heeft gedaan, heeft nu al een paar keer het verkeerde voorgeschreven.
Ja, hier zijn ze wel welwillend. En ik heb gewoon voorgeschreven gekregen wat ik wilde. Dus dat is fijn. Maar de kennis ontbreekt.
Ja, ja en dus inderdaad, want jij wist wat je wilde hebben.
Ja.
En je bent ook 3 keer teruggegaan tot je had precies wat je wilde.
Hmm.
En inderdaad, jij bent ook iemand die als mensen dan niet mee willen werken, dan zorg je toch nog wel wat je krijgt.
Ik ga het anders uit het buitenland halen als het me hier niet lukt. Ja. Maar ik moest van de week nog 1 keertje terug, omdat ik toch graag, nu ik dit weet, dat ik eigenlijk die antidepressiva, denk ik, voor niks heb geslikt, wil ik daar graag van afbouwen. Dus toen dacht ik, het is toch wel handig als ik zo meteen, want zij heeft bij het OVG zo'n multidisciplinair team.
Ja.
Met een psychiater erbij en een cardioloog. Want ik heb ook al wat hoge bloeddruk.
Ja.
Ik dacht, dan wil ik gewoon daar verder begeleid worden. En toen kreeg ik dus even een vervanger. Een hele jonge huisarts. Hij zag eruit als begin 30. Geen idee.
Nee.
Echt geen idee.
Nee. En ik kan me voorstellen, kijk, dat kunnen we Dorenda niet aanrekenen. En zij hoopt dat dat zo is. En de nieuwe richtlijnen zijn er inderdaad ook in Nederland. Maar de ervaring van de patiënt blijkt toch dat die kennis er niet is. Want jij noemt een jong iemand. Dat is natuurlijk wat wij ook lezen in die Facebookgroepen.
Ja.
Maakt niet uit welke leeftijd die huisarts is of welk geslacht.
Ja, die Facebookgroep, die discussie die staat vol met vrouwen die voelen, ik heb hormoonsuppletie nodig. En continu maar niet het goede krijgen voorgeschreven.
Nee, en bij wie ook het leven echt in de vernieling zit. Want natuurlijk, gelukkig is dat maar een kleine groep. Maar ik weet zeker dat natuurlijk, daar zit maar een fractie van, ook weer op Facebook. Want de fractie ervan heeft überhaupt Facebook en weet wat ze hebben.
Mm-hmm.
De andere, een groot deel zit natuurlijk gewoon nog steeds thuis op de bank met de verkeerde diagnose en de verkeerde middelen.
Mm-hmm. Maar zou jij dan niet een van de weinigen zijn die nu eigenlijk in de perimenopauze al aan hormoonsuppletie begint?
De eerste diagnose was overspannen en dus krijg je antidepressiva en angstremmers. En ergens heeft het me geholpen omdat ik zo in paniek was dat ik echt niet meer kon functioneren. En het heeft me geholpen omdat ik weer enigszins kon denken daarna.
Maar ik merkte meteen dat ik er ontzettend vlak van werd. Dus dat ik eigenlijk nergens meer interesse in had. Ik voelde me niet meer ultra slecht, maar ik voelde me ook helemaal nooit meer heel goed. En dat was natuurlijk, ik heb het maar kort gebruikt. Maar daar hoor je ook van heel veel vrouwen, dat zal ja. In ieder geval, toen ik dus die bloedtest had afgedwongen en het bleek de overgang te zijn, toen heb ik gezegd, ik wil hormoontherapie. En toen kreeg ik van mijn huisarts ook Femaston. En het verhaal in Nederland op dit moment is dat alle huisartsen op de hoogte zijn, dat de richtlijnen veranderd zijn, dat bio-identieke hormonen eerste lijns behandelmethode zijn. Nou, ik heb nog steeds vrijwel niemand ontmoet. En ik heb nu echt inmiddels al honderden vrouwen gesproken die hier zwaar mee geworsteld hebben of nog steeds worstelen. Geen enkele huisarts in dit plaatje tot nu toe nog is zelf met bio-identieke hormonen gekomen. Dus de richtlijnen zullen misschien veranderd zijn. Maar toen ik eenmaal, want ik slikte die Femaston en ik wist niet dat daar, want daar zitten dan wel risico's aan. En het is ook belangrijk om dat te nuanceren. Femaston zit de risico's aan. Waarom? De oestrogeen die daarin zit is ook bio-identiek. En over dat woord moet ik misschien straks ook even hebben. Maar dat slik je oraal, dus dat geeft extra verhoogd risico op trombose. En progesteron, wat erin zit, is een synthetische vorm daarvan. En dat geeft een licht verhoogde kans op borstkanker.
Ja, dat is het probleem, hè? Die progesteron die erin zit.
En
ja.
Dus ook, maar bij Femaston, dat zijn risico's die staan dan in een bijsluiter. En je kunt natuurlijk op een gegeven moment kiezen van, nou luister, de klachten zijn zo erg. Als je 2 glazen wijn per dag drinkt, heb je al meer risico dan wanneer je Femaston slikt. En dat doen we ook allemaal gewoon zonder over na te denken. Dus ik zeg niet dat je dat nooit mag doen. Alleen het rare is, bio-identieke hormonen, wat betekent dat woord? Puur en alleen moleculair gezien gelijk aan je lichaams eigen hormoon. Maar ook bio-identieke hormonen worden, dus misschien een teleurstelling voor sommigen, maar worden gewoon geproduceerd in een laboratorium. Dus die zijn net zo farmaceutisch als Femaston dat is.
Het komt wel van
Precies, nou, dat geeft dan sommige mensen misschien weer prettig gevoel. Oh, het komt van planten. Maar de mensen die dus tegen hormonen überhaupt zijn, die zeggen nee, ook bio-identieke hormonen, het is niet natuurlijk en het is al helemaal niet organic, want het wordt in een fabriek geproduceerd. Dat is zeker waar. Alle medicatie wordt in een laboratorium of in een farmaceutische fabriek gemaakt. Alleen omdat de stoffen die in bio-identieke hormonen zitten lichaams-eigen zijn. Maar niet natuurlijk, ze komen niet uit je lichaam, ze komen uit yams. Maar op moleculair niveau gelijk aan de lichaams-eigen versie. En een hele belangrijke, omdat de oestrogeen die je gebruikt transdermaal gebruikt wordt. Dus via de huid. Dus je slikt het niet. Dus je hebt geen risico op trombose, maar je smeert het.
Ja. En dat komt omdat het via je huid meteen, het hoeft niet langs te leven.
Precies, ja. Precies.
Ja.
En, maar het interessante daarvan is dat ik het idee heb dat bij sommige huisartsen het woord bio-identiek, hen al, omdat ze geen kennis hebben, en het idee geeft alsof je een soort kruidenvrouwtje wil zijn, of dat je op de alternatieve tour wilt, of weet ik wat. Terwijl het zijn ook gewoon middelen die door Sandoz geproduceerd worden. Dus het zijn gewoon medicijnen. En vervolgens als je, Ik spreek nu regelmatig met vrouwen die dus inderdaad of met Femaston de deur uitgaan of met antidepressiva of angstremmers. En die vragen dan, maar wat moet ik dan? En ik heb gezegd, ik wil bio-identiek. Als je naar de Nederlandse richtlijnen kijkt en je noemt bijvoorbeeld dan de productnaam, dus je zegt, ik wil oestrogel en ik wil utrogestan erbij slikken, dan ploept dat gewoon bij een huisarts in zijn scherm op als gangbare middelen. Daar zit niks vaags organics of alternatief circuitrigs aan. Alleen ze kennen het niet. En omdat ze het niet kennen en heel veel vrouwen natuurlijk, dit inderdaad, want zo begon je ook je vraag van hoe wist je dit dan? Nou, ik ben vanaf het moment dat ik er iets over wist, ben ik me helemaal suf gaan lezen. En dan niet Dr. Google, maar wetenschappelijke artikelen. Dus ik wist wat ik wilde hebben op een gegeven moment. Maar dan moet je ook nog, bij sommige huisartsen kun je het zeggen, maar die zeggen, nee, ja, dat heb ik hier nog nooit voor geschreven, daar heb ik geen kennis van.
En dan schrijven ze iets anders voor.
Precies, ja. En vervolgens ook, wat ik heftig vind, als ze het je niet geven, dan zijn vrouwen natuurlijk wanhopig, want de vrouwen die hiervoor aankloppen hebben ernstige last. Kijk, iedereen gaat door de overgang. 20% van de vrouwen heeft daar bijna geen last van. 80% heeft last. En van die 80% is een derde die heeft echt ernstige last. Zoals ik, dat je niet meer kunt functioneren. Dus die vrouwen zitten daar niet voor niks. Maar die worden naar huis gestuurd omdat een huisarts onbekend is met bio-identieke hormonen. Of het überhaupt zegt van, de overgang is iets natuurlijks, je moet er gewoon doorheen.
En dan vervolgens zou er andere hulp moeten zijn. Maar dan heb je overgangsconsulentes die op papier allemaal voldoende kennis zouden moeten hebben. En ze mogen niks voorschrijven, maar ze mogen wel jouw huisarts adviseren. Dus als jouw overgangsconsulente tegen jouw huisarts zegt, deze mevrouw heeft echt bio-identieke hormonen nodig, dan is de kans groot dat jouw huisarts dat advies overneemt. Maar wat hoor je van heel veel vrouwen? Dat heel veel overgangsconsulentes, ook nog in deze tijd, toch beginnen met het riedeltje, je moet je leefstijl aanpassen, je moet je voeding aanpassen. En dat is voor een deel ook zo. Dus als jij te zwaar bent of als jij veel rookt of drinkt, dan zijn dat allemaal factoren die je eerst kunt opheffen. Ten eerste omdat je eigenlijk met dat soort indicatoren die hormonen überhaupt niet mag gebruiken, maar ook omdat het gezonder voor je is. Maar de vrouwen die klachten hebben in de mate zoals ik die beschrijf, dat ga je helemaal nooit wegeten of wegsporten of wegmediteren of niks. Dat zijn niet klachten die op te lossen zijn door je leefstijl aan te passen. Daar moet je, die klachten zijn het directe gevolg van het verdwijnen van 3 essentiële hormonen in je lijf. En als je die niet aanvult, dan blijf je die klachten hebben.
We hebben het nu de hele tijd over oestrogeen en progesteron, maar er is nog een hormoon dat je verliest, testosteron. Volgens Dorenda van Dijken wordt dat alleen voorgeschreven als je echt geen enkel libido meer hebt en dient het geen ander nut dan dat, in ieder geval niet wetenschappelijk aangetoond. Maar je hebt de wetenschap en de praktijk. En de praktijk laat zien dat het sommige vrouwen wel degelijk helpt. Het geeft ze energie, meer spierkracht en ook zou het de brain fog oplossen. Gijsje van Benten bijvoorbeeld, die we in de afgelopen aflevering al hoorden, is zo'n vrouw die het ontzettend goed doet op testosteron.
Want wat kreeg jij toen voorgeschreven?
Eerst een bloedonderzoek gehad, bleek heel heftig testosteron tekort te hebben. Mm-hmm. Dat is met gel allemaal opgelost. Super.
Kreeg jij meteen testosteron?
Meteen ook. Testosteron, gel, want het was een gevaarlijke situatie bij mij. Ik was zowat dood. En goed, testosteron maakt je spieren aan, maar je hart is ook een spier. Dus dat was echt een beetje gevaarlijk.
Had je hele lage bloeddruk ook?
Ja. Toen, ik knapte van die testosteron al heel, heel erg op. Het werkte gewoon bijna meteen. Maar mijn echte, dat ik weer kon lezen en zo. Dat weet ik helemaal niet meer. Eerst pleistertje dit, pleistertje dat, jelletje dat. En het werd is steeds opgehaald omdat het steeds niet genoeg bleek te zijn. En uiteindelijk waren het continue pillen. Gewoon zo'n strip met de zwaarste, zeg maar.
Ja.
En dat werkte dus. Ja. Na 2-3 maanden kon ik alles weer. Was ik gewoon net zo scherp als 10 jaar ervoor. Niks aan de hand. En met andere woorden, ik heb waarschijnlijk jarenlang voor niks verder vaccine geslikt, dexamfetamine geslikt. Allemaal onzin. Ik had gewoon die hormonen moeten hebben.
Ja.
En al die andere vreselijke kwaaltjes, zoals dat je heel erg onzeker bent, dat je jezelf dik en lelijk vindt, was allemaal over door middel van die hormonen.
Ja.
Ik vond me gewoon weer mooi, weer leuk, vrolijk. Ja. Verschrikkelijke honger van. Dus ik werd heel dik, maar ik vond hem fantastisch. Maakt het niet uit, weet je wel?
Volgens mij is dat met testosteron inderdaad. Zo'n honger.
Van testosteron voelde ik me heel erg zo van, oh yes, wat gaan we doen? Een sportschool, heel erg mannelijk. Ik vond het heerlijk.
Ja, een hele fijne energie.
Een hele fijne energie. En mannen reageerden er ook heel gek op. Niet zo van... Hij zei heel erg, dat je, als ik in een café stond, gingen mannen echt zo een beetje soort tegen me aanstaan, alsof ze het roken. Dat viel echt op.
Oh, ja.
Je kan het ook ruiken, testosteron. Ja. Maar niet, nou, niet zo...
Waar ruikt dat naar dan?
Oh, je ruikt mannelijkheid.
Oh ja?
Maar je ruikt niet van, lekker wijf, maar meer, weet je, lekker one of the guys. Heel gek, heel gek. Het viel zo op.
Ja.
Maar ook, zei de gynaecoloog, omdat ik aan het stralen was. Ik was gewoon, het ging beter. Dus ik was echt eindelijk verlost.
Ja. Maar wat fijn dat jij dan meteen zo'n goede gynaecoloog treft.
Ja. Ik heb meteen half Amsterdam er naartoe gestuurd. Merkwaardig is, die hormonen die werken direct op je libido. Je hebt meteen zin in seks.
Ja.
Wat ik echt al 10 jaar niet had. Nee.
Ja. Oh, echt waar?
Ja. Dat vond ik ook helemaal niet erg.
Nee. Als je dat niet mist,
nee,
dan...
Nee.
Ben jij nu hormonen aan het smeren, plakken? Nee.
Maar ik zit er wel weer aan te denken, eerlijk gezegd. Om terug te gaan naar de gynaecoloog om te vragen of er ook dingen zijn die ik kan doen aan hormonen die niet die we door mogen slikken, zeg maar.
Ja.
Dus allerlei supplementen. Ik ben wel dus DHEA aan het slikken weer, dus een supplement. Ja. die je hormonen een beetje in gang zet. Dat is een voorloper ook die je testosteron aanzet. En ik ben namelijk weer bang nu dat ik een beetje een testosteronval heb.
Ja.
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 Omdat ik het vermoeden heb dat dat mijn... Dus iedere vrouw is anders. En ik heb het gevoel dat ik dus echt een testosteronvrouw ben.
Mm-hmm.
Dat dat mijn... Dat ik die nodig heb. Gewoon.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, inderdaad, met dat nodig. Dat voel ik ook met die estrogenen. Wat dan nu... ik heb de gel, dus dat smeer je dan.
Ja.
En ik heb nu ik heb altijd smiddags rond een uur 4:30, 5 heb ik een dip.
Ja.
Nou. Vroeger ging ik dan drinken.
Ja.
Dacht ik ook even lekker een wijntje. Ja. En nu smeer ik, hè. Dan moet je er ook je dijen smeren. Ja, dus dan, nou ja, dan is het net alsof zeg maar een droog plantje weer water krijgt.
Ja, oh, wat goed. Ja. Wat heerlijk.
Dus echt binnen een half uur, dan is het helemaal...
Ja, heerlijk.
De kikker je helemaal van op. Dus het is ongelooflijk wat een invloed dat heeft.
Ja.
Ja.
Ja, dat had ik met die testosteron. Dus ook dat smeer je op je buik.
Ja.
En dan krijg je binnen 20 minuten een enorme energiekick.
Ja. Ja. Nou, dat hoor ik inderdaad van anderen. Die eigenlijk zich soms al jaren ziek voelen. En ze doen dat. En binnen een half uur staan ze zingend. Zijn ze het huis aan het schoonmaken. Ongelooflijk, hè? Ja.
Niet. Maar nu had ik dus een vraag, want ik zat vanochtend na te denken over het woord overgang. Ik dacht, het is eigenlijk zo'n gek woord. Het heeft iets alsof het een hele lange periode is, dat is het dus ook.
Mm-hmm.
Maar er zit ook een soort catharsis in gebouwd, alsof het daarna over is. Je gaat over en daarna is alles anders. Maar ik heb steeds meer het gevoel dat dat niet helemaal waar is.
Nee, en er zijn ook verschillende lezingen over. Ik heb natuurlijk gesproken met Dorenda van Dijken en die zegt wel, het stabiliseert zich weer.
Ja.
Uiteindelijk. En het begint inderdaad, eigenlijk begint het al met die vroeg, de PMS-tijd eigenlijk. Dan begint de verandering. En dat gaat door. De menopauze is dan je laatste menstruatie. Mm-hmm. Maar dat weet je eigenlijk pas na een jaar. Want het kan eerst, heb je om de paar maanden kan het opeens toch weer beginnen. Ik weet wel dat bij mij was het al een tijdje klaar. En toen kreeg ik corona. En daarna begon het weer. Ben ik weer bijna een jaar...
Dat heb ik dus heel vaak gehoord.
Ja.
Corona en ook vaccinaties.
Ja. En nu is het dan wel echt al 8 maanden of zo voorbij. Dus ik denk dat het nu wel gewoon klaar is. Ik krijg het idee dat er twee lezingen zijn. En ja, op zich is het natuurlijk als die hormonen afnemen, ja, dat komt nooit meer terug. Dus in die zin gaat dat nooit over.
Nee.
Misschien dat je ermee leert leven. Maar eigenlijk als je hormonen toe gaat dienen, dan ben je eigenlijk functioneer je veel beter. En gaat alles in je lichaam veel beter.
Ja. Nou, ik ben wel weer 2 jaar geleden gestopt met hormonen.
Mm-hmm.
Eigenlijk, ik kreeg corona en was vergeten ze te nemen en dacht toen, het gaat eigenlijk wel prima. Dus laat ik maar stoppen.
Ja.
Maar inmiddels ben ik dus ook wel weer aan de filmvaccine. Want zit weer in een burn-out, tenminste met burn-out-achtige klachten. Waarvan ik denk van, het ziet er nou uit alsof ik nooit meer echt stress in mijn leven kan hebben. Omdat ik er meteen weer een soort van inschiet.
Ja.
En ik vraag me af of dat ooit nog overgaat, zeg maar.
Volgens gynaecoloog en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Menopauze, Herman de Piepere, niet. De menopauze wil zeggen dat je eierstokken geen hormonen meer aanmaken. En dat is een definitief iets. Tenzij je aan hormoonsuppletie doet, zullen klachten als opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid en hartkloppingen erger worden. En dat betekent dus ook dat je mentaal labieler bent. Een halfjaartje hormoonsuppletie gaat je niet helpen, zegt hij. Zeker 5 tot 10 jaar. En persoonlijk denkt hij dat een lage gedoseerde therapie voor de rest van je leven heel zinvol kan zijn.
Ik heb natuurlijk ook al jouw gesprekken met Dorenda van Dijken gehoord. En ik ben een groot fan van haar, want zij is echt de voorvechter in Nederland. Maar inmiddels ben ik toch ook wel op het punt dat ik denk, we lopen in Nederland nog steeds heel erg achter. Want iedereen die er officieel naar vraagt zegt, 5 jaar is de max bijvoorbeeld. Wat ik in andere landen, en bijvoorbeeld het heeft geen bewezen preventief effect op het voorkomen van Alzheimer bijvoorbeeld. En dan vind ik het interessant worden om je, als je je wetenschappelijk erin gaat verdiepen, dus nogmaals niet Dr. Google, maar gewoon alle wetenschappelijke artikelen erop naslaat, dan zijn ze in landen om ons heen echt verder, ook met de gedachtenvorming daaromheen. Daar wordt gezegd, bio-identieke hormonen gebruiken tot je dood is gezonder dan doorleven tot je dood in gebrek van al deze hormonen. Want de schade die ontstaat, hormonen hebben een enorme invloed op je hart en vaten, op je botten natuurlijk, osteoporose, ook op je brein. En heel veel buitenlandse wetenschappers, dan heb ik het echt over neurodeskundigen, neurowetenschappers, professoren in de neurowetenschap, die ook onderzoek hebben gedaan. En die hebben aangetoond bijvoorbeeld dat als ze een heel cohort menopausale vrouwen nemen, en degene met, dan blijkt dat degene die hormoonsuppletie gebruiken een significant verlaagd kans of risico hebben om Alzheimer's te krijgen op latere leeftijd. En daarbij zie je dat hoe jonger ze starten, hoe beter het is, hoe lager je risico op Alzheimer wordt en ook hoe langer je het gebruikt. En in Nederland wordt nu nog steeds zo strak vastgehouden aan dat maximaal 5 jaar. Daar worden vrouwen ook al helemaal angstig van.
Ja, in de 5e aflevering zal het specifiek gaan over de preventie van hart- en vaatziekten, dementie en osteoporose en hoe hormoonsuppletie je lichaam daartegen beschermt. Na de eindtune volgt nog een klein stukje over risicofactoren bij hormoonsuppletie. Niet dat het oninteressant is, maar als je nog nooit borstkanker hebt gehad, dan mag je nu iets voor jezelf gaan doen. Volgende week gaan we het hebben over ADHD en andere stemmingstoornissen en de invloed daarvan op overgangsklachten. Tot dan!
Kijk, er zijn een aantal, wat wij dan noemen, hè, de dingen die, ja, contra-indicaties, dat je het niet mag hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld, maar ook dat is individueel. Hè. Als je borstkanker hebt of hebt gehad, dan mag je geen hormoontherapie. Mm-hmm. Die is vrij hard.
Ja.
Toch zien we dat als vrouwen zoveel klachten hebben dat hun kwaliteit van leven zo wordt beïnvloed, dat soms in samenspraak met de behandelaar voor de borstkanker, dat het wel mag. Bij sommige vormen van borstkanker mag het ook. Vrouwen met een bloedstolsel in de vaten, wat trombose heet, die mogen het wel hebben. Maar soms, als ze bijvoorbeeld een ernstige vorm van trombose gehad hebben, moet je dat combineren met een bloedverdunner erbij. Dus je doet het altijd samen met een andere zorgverlener.
Ja.
Vrouwen met een bepaalde vorm van een hersentumor, die gevoelig is voor progestageen, die mogen het inderdaad niet hebben. Maar dat zijn maar heel weinig.
Ja.
Ook als je bijvoorbeeld een leverprobleem hebt, je hebt die toedieningsvorm via de huid. Dus dat is ook geen reden meer.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat borstkanker de grootste is. En een aantal zeldzame dingen. Maar in principe mogen bijna alle vrouwen het hebben. En daarin is die samenwerking met Janneke heel fijn.
Mm-hmm.
Want we weten dat heel ernstige opvliegers en slecht slapen, dat een hogere kans geeft op hart- en vaataandoeningen. En als vrouwen al een keer een hart- of vaataandoening gehad hebben, mogen ze liever ook geen hormoontherapie. Maar hun risico op een hart- en vaataandoening door heel ernstige opvliegers en slecht slapen is veel groter dan het hele kleine risico van de hormoontherapie.
Ja.
Dus samen met Janneke behandel ik, ja, zij beoordeelt als cardioloog hoe sterk die contra-indicatie is en overleg met mij wat de beste toedieningsvorm is. En we hebben al zoveel vrouwen goed kunnen helpen. En dat is ook wat we met H3 willen bereiken. Dat veel meer zorgprofessionals gaan samenwerken met elkaar. En dat is ook vaak, want iedereen kijkt anders te veel vanuit zijn of haar eigen straatje. En je moet gewoon een bredere blik ontwikkelen. En het is niet erg als je iets niet weet, maar als je dan een collega hebt die je erbij kan halen en die mee kan denken, dan kom je er eigenlijk wel uit.
Ja.
En ik denk dat je, vrouwen zitten toch anders in elkaar dan mannen. Ik denk dat vrouwen, ik denk dat ze veel briljanter in elkaar zitten. Maar goed, dat is. En door onze hormonen zijn wij echt anders. En dat besef, dat landt nu pas. Maar dat kan je als één dokter niet alleen. Dat kan een huisarts ook niet alleen.
Nee.
Maar dus je moet het met elkaar doen. En ik denk dat we veel meer naar die multidisciplinaire, zoals dat dan officieel heet, naar die polies toe moeten.
Ja.
Want dan kan het zijn dat ik misschien niet iets herken, maar dat een collega zegt van, ja, maar dat zal daarbij passen. En dan denk ik, oh ja, maar dat is wel gehaakt met oestrogeen. En dan, dus het is een soort puzzel die je samen moet maken. En niet als één dokter alleen.